tegenwoordig aan iemand verteld dat je verwacht dat binnenkort de wederkomst van Christus plaatsvindt. Ze nemen je serieus. Dan staat er morgen in de krant dat je gezegd hebt dat binnenkort de wereld vergaat. En als je verwacht de opname van de gemeente, dan denken ze dat je verwacht het vergaan van de wereld. En zo verder. Als je verwacht vervulling van enige Bijbelse profetie, wat het ook is, dan interpreteert men dat als het vergaan van de wereld. Wat toch een wat vreemde gedachte is. Een van de oorzaken daarvoor is, voor zover ik kan nagaan, toch het feit dat wij in de Bijbel inderdaad in onze Statenvertaling, en die gebruikt bijna niemand, al geen even meer bij wijze van spreken, maar goed, die gedachten daaruit zijn de mensen bijgebleven, maar daar lees je dus het een en ander van die aard in. Je leest bijvoorbeeld in Matthäus 24 dat men vraagt aan de Heer, zeg ons wanneer zullen deze dingen zijn? En de Heer had iets aangekondigd en zei, Jeruzalem, althans de tempel zal verwoest worden. En men verwacht dus de vervulling van die uitspraak, die profetie van de Heer, en vraagt wanneer zal dat zijn, wat zal zijn het teken van uw toekomst, wanneer zullen deze dingen zijn en wanneer zal zijn het einde der wereld. Want dat lezen we in Matthäus 24, en misschien zijn dit soort uitspraken, eigenlijk dit soort vertalingen, mede aanleiding voor de gedachte dat we alleen maar verwachten het vergaan van de wereld, dat is de wederkomst van Christus. En het is het vergaan van de verwoesting van Jeruzalem of zo. Je denkt, wat, verwoesting van Jeruzalem? Het is net zoiets als te zeggen dat iemand genezen is van zijn kwaal, terwijl hij is overleden. Ik bedoel, verwoesting van Jeruzalem, hoezo verwoesting van Jeruzalem? Het is het vergaan van de wereld, hoezo verwoesting van Jeruzalem? Dat is dan de understatement van het jaar, denk ik wel eens. Maar het hele punt is dat die uitspraak dan misschien in de Statenvertaling in het Nederlands zo staat, maar min of meer ten onrechte. Begrijp je me goed? Ik zeg min of meer. Ik heb niet kritiek op de Statenvertaling als zodanig. Het probleem is dat wij de termen niet begrijpen. Maar bovendien moet ik dan zeggen dat de vertalers daar eventueel wat aan zouden hebben kunnen doen als zij zelf de termen begrepen hadden. Maar goed, dat kan ik niet nagaan en daar gaat het ook verder niet over. Maar ik wilde u vandaag toch een wat technische uiteenzetting voorhouden. Soms is dat nuttig. Ontkom ik er ook niet aan. Ik wilde met uw namen die schriftplaats opzoeken in de Statenvertaling, want die gebruiken wij omdat wij dat de beste Bijbelvertaling vinden tot op heden. Schriftplaats in de Statenvertaling waar het woord eeuw staat, dat wil zeggen het woord aion in het Grieks, maar waar het vertaald is geworden, noodlottigerwijze, met wereld. Voor de wereld is een ander woord. Alles bij elkaar genomen, er zijn drie verschillende woorden in het Grieks die met wereld vertaald worden. Het ene is kosmos, en dat woord is bijna Nederlands, dus dat begrijpt u zo ook wel. Kosmos, dat is de stoffelijke wereld als zodanig, met al wat daarin is, en dat is ook nogal het een en ander bij wat helemaal niet zo stoffelijk is, maar het is het alomvattende woord, meestal. Daarnaast hebben we het woord aion. Wij zouden dat eigenlijk moeten vertalen met eeuw, want ons Nederlandse woord eeuw betekent precies, maar dan ook precies hetzelfde. Het kan de aanduiding zijn van de wereld als zodanig, maar in de praktijk niet zozeer van de stoffelijke wereld, maar meer van hoe het gaat met die wereld, hoe de gang van zaken is in die stoffelijke wereld. Dat wordt aangeduid met het woord eeuw. Wij kennen het Nederlands de Gouden Eeuw. Maar de Gouden Eeuw was de wereld van Rembrandt, zeg ik altijd. Maar het was hetzelfde. Er is geen verschil tussen. En wij moeten die termen uit elkaar leren houden, ook in de vertaling. Maar als de vertaling ze zelf niet uit elkaar houdt, ja, dan wordt het dus wat lastig. En daar wilde ik nu graag op ingaan. Dat betekent dat ik niet alle schriftplaatsen kan noemen waar het woord eeuw staat. En dus kan niet alles bespreken wat de Bijbel over de eeuw, de tegenwoordige, dan wel de toekomende, te zeggen heeft. Dat kan gewoon niet, kan niet in een uurtje of laat staan anderhalf uur. Het is gewoon niet te doen. Dus ik moet mij beperken tot die schriftplaatsen die we eigenlijk in onze Bijbel zouden moeten verbeteren. Je zou er op zijn minst bij moeten schrijven, bij het woord wereld. Ja, dat kan wel zijn, maar er staat eeuw. Die schriftplaatsen ga ik u noemen, was de bedoeling. En dat begint in Matthäus 13... Nieuwe Testament, dus daar beperk ik me toe. In het Oude is dat probleem er namelijk niet. Daar hebben die twee woorden ook wel. Eigenlijk nog een paar meer. Maar dat probleem bestaat daar niet werkelijk. Maar de eerste keer dat die vertaling ons dus in de steek laat, is in Matteüs 13. Begrijp me goed, in Matteüs 12 vindt u, voor zover ik heb kunnen nagaan, de eerste keer dat het woord aion voorkomt in het Nieuwe Testament. En daar is het keurig vertaald met eeuw. Dat is in Matteüs 12, een hoofdstukje eerder dus, in vers 32. Zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden. Voor velen is dat een hoogst problematisch vers, zodat men niet meer struikelt over de uitdrukking daarna. Nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Dat ziet men niet eens meer staan, want men heeft problemen genoeg met de Zoon des Mensen en de Heilige Geest. Ik wil dat wel, als u mij dan zegt, maar ik wil dat toch wel graag weten. Dan zeg ik, nou ja, ik kan het u wel zeggen. Ik zal het u niet verklaren, maar ik kan het u wel zeggen. Wie gezondigd zal hebben tegen de Zoon des Mensen is degene die gezondigd heeft tegen Jezus van Nazareth, die op aarde leefde en ook een bediening had in zijn positie van Zoon van Adam, want dat is wat de term echt betekent. Ben Adam is de Hebreeuwse variant. Dat wil zeggen, de mens. De Heer Jezus, als eigenlijk ook de eerstgeborene onder de mensen, maar de mens, de Zoon des Mensen. En wie tegen hem zal gesproken hebben, het zal hem vergeven worden. Maar als men gesproken zal hebben tegen de Heilige Geest daarna, het zal hem niet vergeven worden. Want de Heilige Geest, zeg ik altijd, en dit vers bewijst het eigenlijk ook. De Heilige Geest is de aanduiding van de opgewekte Christus. Niet zozeer in zijn menselijke gedaante, maar als degene die zich verbergt in de hemel en die een werk doet in onze dagen. Kijk, daar kan ik dus wel een week over praten als het moet, maar het heeft niet zoveel zin. Je kan het ook in één keer zeggen. De Heilige Geest is in feite de opgewekte Christus, het leven van hem die uit de dood opstond. En waar men de Heer Jezus verwierp, dat is niet zo'n punt, het zal vergeven worden. Nou, het is een groot punt, maar het zal vergeven worden. Maar als men daarna de opgewekte verwerpt, dan wordt het niet vergeven. Heb ik nagevraagd in Jeruzalem en aan Petrus. Petrus zei tot zijn publiek, hij zegt, jullie hebben hem gekruist. Men had dus gesproken tegen de Zoon des Mensen. Toen zeiden zij, wat moeten wij doen? Toen zei Petrus, u bekeren. Dat men hem verworpen had, dat men hem gedood had, was tot daaraan toe. Maar als men hem daarna verwerpt, als de opgewekte, ja, dan heeft men een probleem. Die zonde wordt niet vergeven. Dat is de enige zonde die niet vergeven wordt. Maar goed, misschien hebben we het daar een andere keer wel weer over. Maar het gaat erom dat er staat nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Dat is een aardige introductie van het begrip. Het impliceert automatisch dat er in het algemeen in de Bijbel sprake is van twee eeuwen. Namelijk de tegenwoordige, dat is deze eeuw dus. Het is opvallend dat bijna altijd het woord deze erbij staat. En als dat er niet bij staat, staat er wel tegenwoordige. En soms staat het er allebei bij. Hebben jullie nog? Deze, de tegenwoordige eeuw. Dat strikt genomen, zeg ik ook op voorhand, de eeuw vanaf Adam tot aan de jongste dag aan toe. Was er daar nog een eeuw voor? Jawel, maar dat is weer een ander onderwerp. Maar vanaf Adam tot de jongste dag aan toe. Dat is de tegenwoordige wereld waarin God een werk volbrengt. Tegenwoordige wereld met zijn geschiedenis die wij dan ook zonder aarzelen de heilsgeschiedenis noemen. Want geschiedenis is heilsgeschiedenis. Dat is deze eeuw. Bovendien is deze eeuw deze boze eeuw, zoals zal blijken, omdat Satan daarin regeert. Dat blijft niet altijd zo en het is ook niet altijd op hetzelfde niveau, maar in het algemeen blijft het zo totdat de duivel definitief wordt weggedaan. En dat is niet eens aan het begin van de 1000 jaren, maar daarna pas, namelijk op de jongste dag. Dus dan zijn we precies rond van Adam tot aan de jongste dag aan toe. Dus de tegenwoordige eeuw. En wat de toekomende eeuw betreft, dat is de eeuw die beloofd was. En die is begonnen bij de opstanding van Christus. En sinds de opstanding van Christus zijn er dus twee eeuwen naast elkaar. Voor mij een paar twee werelden. Je kunt het echt zo noemen, ook in het Nederlands. Vandaar dat die vertaling dan niet altijd incorrect is. Maar je moet hem begrijpen. Sinds de opstanding van Christus hebben wij van doen met de tegenwoordige boze eeuw. Maar tegelijkertijd met de toekomende. En wij leven in beide. Meer zeg ik er nu niet over, want we komen het vanzelf ook tegen in die schriftplaats die we gaan noemen. Want ik ga meteen naar Matteüs 13. U kent waarschijnlijk de gelijkenis van het zaad dat gezaaid werd overal langs de weg en op de rotsen en daar kwam het niet op. En het werd ook bij gelegenheid gezaaid tussen de doornen. Dat zaad is uiteraard het woord, het evangelie. En daarvan staat dan in vers 22 van Matthäus 13, die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord weliswaar hoort. Het zaad komt op dus, maar dan staat er, en de zorgvuldigheid van deze wereld, maar dat had aion moeten zijn, dat wil zeggen het is aion, dat had dus eeuw moeten zijn eigenlijk. Dat is dus de eerste tekst waar het woord vertaald is met wereld in plaats van eeuw. De zorgvuldigheid deze eeuw en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Het is makkelijk genoeg om te begrijpen. Men ontvangt weliswaar het woord, het evangelie, maar draagt geen vrucht. Het komt niet op. Waarom niet? Omdat de mens bezig is met zorgvuldigheid. Het impliceert al een meervoud. Want zorg is, dat weet u wat het is, hè? En vuldigheid wil zeggen dat het gaat om een meervoud. Zorgen die zich hebben vermenigvuldigd. Zorgvuldigheid, dat wil zeggen, men heeft zorg over dit en men heeft zorg over dat. Men heeft geen interesse voor het evangelie, want wat moet je daar nou mee? Kun je daar brood verkopen? Nee. En dus heeft de mens er geen belang bij, want hij is betrokken in de zorgvuldigheden deze eeuw. Dat wil zeggen, de omstandigheden van de wereld als zodanig. Er worden zoveel eisen aan de mens gesteld in de samenleving enzovoort. Hij moet hier aan voldoen, hij moet daar aan voldoen. Ze zijn allemaal normen en begrippen die beslag op hem leggen, zal ik maar zeggen. En wat moet u met het evangelie? Want dat is toch maar theorie. Daar heb je hier in deze wereld niks aan. En dat is wat de Heer hier ook zegt. Want deze eeuw kenmerkt zich doordat hij de mens bezighoudt. De mens raakt verstrikt in van alles en nog wat. Zou die eeuw er niet zijn, zou je kunnen wonen in een hutje op de hei. Nou ja, dan ben je een heiden. Maar volgens mijn grootvader althans, die kon het weten. Maar zou je kunnen wonen in een hutje op de hei, dan had je al dat gedoe niet. Dan hoef je niet op tijd je ramen te lappen en al. Die heb je waarschijnlijk niet eens dan. En te stofzuigen en dat soort dingen meer. Ik bedoel, dat maakt dan allemaal verder niks meer uit. Maar binnen de samenleving, dat is deze eeuw, moet je van alles doen en ook van alles weten. Je moet van de actualiteit op de hoogte zijn. Je moet de krant gelezen hebben, die van gisteren ook. Voor vandaag in is ook. Hè. Je moet bij zijn helemaal. Je moet weten waar alles over gaat. Het dient tot niks, dat merk je tijdens je vakantie. Want dan heeft toch, of niet? Maar goed, dat is de eeuw. Die houdt ons bezig met van alles en nog wat. We zouden van verlost moeten worden eigenlijk om geestelijk vruchtbaar te zijn. Heb u dat? Dat is de eeuw. Dat is niet de stoffelijke wereld als zodanig met zijn zorgvuldigheid. Het gaat hier niet om de strijd om het bestaan. Dat de mens nou eenmaal in het zweet des aanschijns zijn brood moet verdienen en dus aan de kost moet komen. Want anders gaat hij dood. Daar gaat het niet over. Het gaat niet over de kost, maar het gaat over de eeuw. Dat wat eigenlijk mensen bezighoudt. En waarmee ze elkaar bezighouden, feitelijk. En degene die dat aansteekt, dat aansticht, die mensen bezighoudt, dat weet u, dat is de duivel. Wie de mensen bezighoudt, is de duivel. En wat de mens bezighoudt, is, waarmee houdt de duivel de mens bezig? Eén woord. Religie. Godsdienst heet dat. Min of meer abusievelijk, maar het is religie. Men moet dit, men moet dat. Als men dat niet doet, valt men uit de boot. Is men geen volwaardig mens. Als men niet meedoet, dan hoort men er niet bij. Het is gewoon religie. Hoe worden mensen beter mens? Door netjes mee te doen. Dat is religie. Of er nou een God in voorkomt of niet, heeft daar weinig mee te maken. Dat blijkt later ook wel. Maar we komen er misschien wel tegen. Gaan we meteen verder, anders kom ik er zeker niet door. In vers 39 vindt u het weer. Daar gaat het om een commentaar op de gelijkenis van het onkruid, u weet wel. Er was weer zaad gezaaid, tarwe namelijk. Maar nu kwam de tegenstander, de vijand heet hij. En die zaaide namaaktarwe, wilde tarwe. Cizanion, onkruid vertaalt men het. Maar het is wilde tarwe feitelijk. Tussen de goede tarwe. Daar heb je het nou. Naast het woord van God dat gepredikt wordt, wordt allerlei woord gepredikt. Hoe verschillend ook, maar het is van de duivel afkomstig. Het is om verwarring te zaaien. Zaaien is dan ook inderdaad precies de uitdrukking. Verwarring, zaaien. Misschien komt de uitdrukking wel uit deze gelijkenis. Daarover staat dan in vers 39, de vijand die hetzelfde gezaaid heeft, dat onkruid namelijk, is de diabolos. De diabolos, degene die alles door elkaar gooit. En dus tarwe en onkruid, hè. En de oogst, want uiteindelijk moet er toch sprake zijn van vrucht. De oogst is de voleinding der Ja, wereld, maar niet kosmos, maar aion. Het gaat namelijk niet over de jongste dag en niet over het vergaan van de wereld, zoals men abusievelijk zou kunnen denken, maar het staat er ook niet. Het is de voleinding der eeuw. En de vraag is welke eeuw, bijvoorbeeld, en daarvoor hoef je alleen maar ook het volgende vers mee te lezen, die moesten we toch hebben, vers 40. Er staat gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding deze, daar heb je hem weer, van deze eeuw. Maar vergis je niet, de voleinding van deze eeuw is in zekere zin al begonnen, want wij leven al in de toekomende, maar in andere zin, de voleindiging van de tegenwoordige boze eeuw vindt officieel plaats in de dagen van de wederkomst van Christus, al duurt dat dan meer dan 1000 jaar. Die toekomst van de Zoon des Mensen. Maar dan, bij zijn wederkomst en als vervolg daarop, vindt de oogst plaats. En dat heet de voleinding van deze eeuw. Met precies dezelfde uitdrukking dus als in hoofdstuk 12 vers 22. Daarna hebben we hem, dacht ik, nog een keer of is het niet zo? Nee, dat hebben we niet. Want het leuke is dat in vers 49 de uitdrukking weer voorkomt. Maar daar heeft men het woord aion gewoon vertaald met eeuw. Er was een goede reden voor, denk ik. De reden is dat het woord daar in het meervoud staat. En er is maar één kosmos, er is maar één wereld. Je kan die meerdere werelden hebben. Al staat de science fiction voor niets, natuurlijk. Maar daar is sprake van, alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen. De vertalers hadden het dus beter moeten doen. Want de voleinding deze eeuw in vers 40 is natuurlijk toch hetzelfde als de voleinding der eeuwen. Alleen het woord eeuwen duidt niet aan dat er meer dan één tegenwoordige eeuw is. Maar het duidt aan gewoon dat hoe lang die eeuw ook was, er komt een eind aan. Maar daar is het goed vertaald, dus daarom had ik het vers ook niet hoeven aanhalen. Maar de aardigheid is natuurlijk toch dat we leren over een tegenwoordige eeuw, deze eeuw, en daarnaast over de voleindiging daarvan. Elke keer weer. De voleindiging van deze eeuw is van tijdelijke aard, hij gaat voorbij. Daarnaast leren we dat wij er nu reeds van verlost worden, maar ook op die wijze gaat hij voorbij. Althans voor ons persoonlijk en reeds nu in ons leven als kind van God in deze tegenwoordige tijd, was de bedoeling. Maar die komen we vanzelf tegen. Ik hoop dat dit duidelijk genoeg is, dan kan ik gewoon verder naar hoofdstuk 24 vers 3. Daar ben ik er straks mee begonnen namelijk. Want daar staat, als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? Ze stellen drie vragen, maar het is uiteraard gewoon hetzelfde, het gaat om dezelfde dingen. Wanneer zullen deze dingen zijn? Of, welk zal zijn het teken van uw parousia, uw aanwezigheid? Zoals gezegd, dat duurt echt meer dan 1000 jaar, maar vooruit. En wat zal het teken zijn, maar er staat er dan niet meer bij, wat zal het teken zijn van de voleinding der, en niet der wereld, want het gaat niet om het vergaan van de wereld, dat zei ik u er straks al, dat kan ook moeilijk, want wat zijn dan deze dingen? Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? Welke dingen? Wel, lees maar het voorgaande vers, en de voorgaande versen, ook het eind van hoofdstuk 23, het gaat om de verwoesting van de tempel, en daarmee de verwoesting van Jeruzalem, tot op zekere hoogte reeds gebeurd sindsdien. In andere zin moet het nog gebeuren, zou opnieuw gebeuren, was de bedoeling. Dat ga ik nou niet aantonen, maar het is nu eenmaal zo. En de discipelen vragen, wanneer zal dat zijn? Maar ze vragen niet naar de samenhang met die andere dingen. Ze weten dat. Ze weten namelijk dat door deze verwoesting van Jeruzalem samenvalt met de toekomst van de Heer Jezus, de toekomst van de Zoon des Mensen, heet het meestal vooruit, zijn wederkomst. Dus, en daarmee hangt het samen met de voleinding, niet van de wereld, maar eerst de voleinding van de tegenwoordige eeuw. De oogst dus, uit hoofdstuk 13, daar gaat het om, daar vragen ze naar. En bij die gelegenheid zal niet de wereld, de kosmos verwoest worden, maar wel Jeruzalem. En zal ook een einde gemaakt worden aan de heerschappij van Satan en daarmee aan de tegenwoordige boze eeuw. Dat is de voleinding der eeuw, heb je die? Dan kom ik daarna terecht in hoofdstuk 28, aan het eind van dit Bijbelboek. Daar vinden we eerst de uitspraak van de Heer Jezus in vers 18. Jezus bij hen komende sprak tot hen zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Velen maken daarna de discipelen tot domme mensen, want zeggen zij, hij had toch altijd wel alle macht in hemel en op aarde? En dan moet ik u zeggen, dat is natuurlijk niet zo. Bovendien had hij het dan ook niet hoeven zeggen. Bovendien, het was nog niet zo lang daarvoor dat de Heer Jezus tot Pilatus zei, gij zoudt geen macht over mij hebben indien, enzovoorts. Lijkt me duidelijk genoeg, betekent dat de Heer die macht niet had, de Heer Jezus, op dat moment in ieder geval niet, en iemand anders wel. Nou ja, van bovenaf geregeld, dus dan was alles onder controle, zo zit het wel. Maar als het gaat om dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde, hebben we talloze schriftplaatsen in het oude al, maar zeker in het Nieuwe Testament waar gezegd wordt dat hem die macht gegeven is bij zijn opstanding uit de dood. Maar terwijl hij dat zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, stuurt hij zijn discipelen uit en zegt, gaat heen, onderwijst al de volk en dezelfde dopende in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Let op, hij zei niet wat ze erbij moesten zeggen als ze iemand dopen, hij zei alleen in wiens naam ze het moesten doen. En toen zei hij, en ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der... En dat is het volgende vers dus wat we nu tegenkomen. Tot de volleinding der aion. Niet tot de volleinding der wereld. Dat was misschien wel zo of het zou zo zijn, maar het staat er domweg niet. Ik ben met u tot aan de volleinding der aion. Tot aan de volleinding der eeuw. Waarna je natuurlijk kunt vragen waarom hij dat zegt. Dat is het eerste antwoord natuurlijk. Omdat het zo zou zijn. En dan zegt hij, oh ja, natuurlijk ja. Maar dat is niet antwoord op de vraag waarom zegt hij het. Waarom hij het zegt lijkt me duidelijk genoeg. Omdat het er zo niet uitziet. Men lezen Johannes, hoofdstuk 13 tot en met 17. Allemaal op die ene avond in de opperzaal, weet u wel. Het verhaal is, de Heer zou bij hen weggaan. Hij zegt, ik kan niet blijven. Het zou niet goed voor je zijn als ik zou blijven. Ik moet nou eenmaal weg. Maar daarna zei, maak je geen zorgen, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. Toch zei ik, ga heen. De aardigheid is dat wij aan de ene kant, voor zover we om ons heen kijken, wellicht denken, want ik ben maar voorzichtig, hè, wij denken wellicht, de Heer, ja, het is in de hemel, aan de rechterhand God staat in de Bijbel en wij moeten het hier een beetje alleen zien te rooien. En misschien ziet hij ons wel, misschien zorgt hij ook voor ons, maar hij is niet met ons of zo, hè. En je hoort die klacht nog wel eens, men durft het dikwijls niet hardop te zeggen. Maar niettemin, het ziet eruit alsof de Heer ons maar een beetje laat aanmodderen hier in de modder, dus ook letterlijk. He? En daarom zegt hij, zie, ik ben met u, tot de volleinding der eeuw. Begrijp je me goed? Zou u dan na de volleinding der eeuw niet met hen zijn? Ja, zeker wel, natuurlijk wel, maar dat hoeft hij niet te zeggen. Dat is dan vanzelfsprekend, dat is in zijn wederkomst namelijk. Maar het is een uitspraak over de tijd waarin de Heer zich verbergt, waarin hij een werk doet in het verborgene, in onze bedeling der verborgenheid, of hoe je dat maar formuleren moet. En de Heer zegt, nou ja, ik ga wel heen, want dit zegt hij vlak voor zijn hemelvaart uiteraard. Hij zegt, ga wel heen, maar niettemin ben ik met u. En de Heer is met ons. Hè. Tot de volleinding der eeuw, daarna ook, maar dat is geen punt, dat is vanzelfsprekend. Dan zien wij dat ook, hoeft het zeker ook niet gezegd te worden. Maar ook in deze dagen, terwijl wij leven naar het vreeseldans in deze tegenwoordige eeuw, is niettemin de Heer bij ons, met ons, zelfs in ons, heet dat. En bij die gelegenheid heet dit dan inderdaad Heilige Geest, soms. Nou goed, maar het moet me duidelijk zijn dat het hier niet gaat over het vergaan van de wereld en de jongste dag die wij verwachten. Wij verwachten de volleinding der eeuw, wij verwachten het binden van Satan en de openbaring van de toekomende eeuw, namelijk de openbaring van het koninkrijk van Christus. Dat is wat het is en daar gaat het hier over. Maar in afwachting van dat koninkrijk zou de Heer niettemin met ons zijn. Dat is ook een antwoord op de vraag, zult gij in deze tijd, want dat vroegen ze hem immers vlak voor zijn hemelvaart, volgens Handelingen, hier zitten we in Matthäus, maar in Handelingen, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël enzovoorts weder oprichten? En de Heer zei, nou ja, maar in ieder geval, en is ons uit. Hij zegt, gij zult mijn getuige zijn, enzovoorts. Het gaat over dezelfde gebeurtenissen waarbij de Heer dus zei, zie, ik ben met u. Maar wat hij daarna deed, is zichtbaar ten hemel varen. Maar toch zei hij, ik ben met u, en zo is het ook. Daarna zouden wij terechtkomen in Marcus 4, vers 19. Maar dat is dezelfde uitspraak als in Matthäus 13, vers 22. Dus volgens de statistiek moet hij erbij, hè? Marcus 4, vers 19, de zorgvuldigheden deze eeuw. Dus schrijf hem op als u een lijstje maakt of verbeter het in uw Bijbel. We gaan meteen aan voorbij. Dat was Marcus 4, vers 19. Maar ik ga meteen naar Lucas 1, vers 70. In de lofzang van Zacharias, die zegt: God heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Dat slaat uiteraard op de komst van de Messias. Al was die hier dan nog niet geboren, maar daar sloeg het al wel op. De zoon van David, degene die Gods zaligheid zou teweeg brengen. Maar daarvan staat dan, gelijk hij gesproken heeft, vers 70, door de mond zijn er heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn. Maakt hier niet zoveel uit, voor ons niet van al te groot belang. Maar er staat niet vanaf het begin van de kosmos, er staat vanaf het begin van de aion, van het begin der eeuw. En of dat veel verschil maakt, ja, dat denk ik wel. Want ik denk dat op zijn minst de kosmos enige duizenden jaren ouder is. Op zijn minst enige duizenden jaren ouder is dan de eeuw. Ik denk trouwens dat hier die term die van het begin der eeuw geweest is of zijn, dat het terugverwijst naar de dagen van Adam. Want als u mij vraagt, begon daar onze tegenwoordige eeuw. Zodat de volgende vraag is noemd, dan is een profeet uit de tijd van Adam. Hoe heette de vader van de zonen van Noach? Noemen ze een profeet uit de dagen van Adam. 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 Circulair opnieuw lezen, de laatste. Adam. Van Gods wegen geïnspireerd schreef hij toch, of niet? Een Abel was er trouwens ook een. Je kan trouwens ook het rijtje volgen uit Hebreeën 11. Heb je er meteen een paar, hè? Heb je heen nog dus ook, Noach. Maar goed. Maar van het begin heeft God gesproken, is ook niks bijzonders, want iedereen weet dat de uitspraak over het zaad der vrouw, dat het zaad van de slang de kop zou vermorzelen, dat het een profetie is. Alleen schrijft men het helaas toe aan Mozes, maar het komt bij Adam vandaan. Die heeft het trouwens ook ondertekend, dus dat moet hem geweest zijn. Maar dat is een zijlijn, maar in ieder geval vanaf het begin, vanaf deze wereld en vanaf Adam en deze adamitische mensheid, heeft God onder die mens en tot die mens inderdaad profeten gezonden. En wat was de prediking van de profeten? Dat uiteindelijk die verlosser zou komen. Dat het zaad der vrouw, dan wel de zoon des mensen, want zo kan hij ook, de overwinning zou tot stand brengen, de zonde zou uitbannen, de heerschappij weer aan zich zou trekken. Want de mens, dan wel de zoon des mensen, zou heerschappij hebben over heel de aarde. Genesis 1, daar gaat het hier over. Begin der eeuw. Goed, daarna laat ik het vers ogenblikkelijk weer los. En ga naar Lucas 16. Dan gaat het over kinderen deze eeuw. In die gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. U weet hoe dat was, hè, die onrechtvaardige rentmeester. Het is heel gemakkelijk. De onrechtvaardige rentmeester in de gelijkenis is een beeld van Israël. Rentmeester over het rentmeesterschap der wet. Huishouder, oikonomos. Dat wil zeggen, de rentmeester, de econoom. De beheerder. U weet wat de rentmeester is, toch? En dus wordt van hem gezegd dat hij het niet goed genoeg deed. En dus zou zijn rentmeesterschap worden opgeheven, want de bedeling van de wet zou opgeheven worden. Want met die wetten krijg je niks geregeld. Dat werkt gewoon niet. En Israël wordt dus ook uit die positie van rentmeester van de bedeling van de wet, of heerschappij van de wet, zo kun je het ook vertalen, ontslagen. En de bedoeling was dat de rentmeester zich vrienden zou maken, staat er, onder de onrechtvaardige mammon, staat in vers 9. Dat de Joden dus zich vrienden zouden maken onder de heidenen, want binnen afzienbare tijd zouden ze met de heidenen gelijkgesteld worden, omdat ze uit de positie van volk Gods, rentmeester, beheerder van het woord Gods en meer in bijzonder van de wet Gods, ontslagen zouden worden. Ami, mijn volk, zou lo-ami worden, heet het elders. En dus deden de Joden er goed aan om niet te zeer de heidenen tegen zich in het harnas te jagen, maar onder hen vrienden te zoeken. En dan staat er in vers 8, en de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij voorzichtiglijk gedaan had. Hij had namelijk allerlei schulden weggestreept enzovoort, en zich daarmee vrienden gemaakt. Hij was nog rentmeester, hij kon het dus doen. het op prijs gesteld wordt is een ander verhaal, maar hij kon het doen. En de heer prijst hem en zegt, dat is heel verstandig, want je moet je vrienden maken, je raakt je baan kwijt hier. Want de kinderen deze eeuw, let op deze, staat er weer bij, hè? De kinderen van deze eeuw, eigenlijk de zonen, maar dat doet er niet toe. De kinderen van deze eeuw zijn verstandiger of voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. Waarbij maar blijkt dat de onrechtvaardige rentmeester beschreven wordt als kind of kinderen des lichts. De kinderen des lichts is namelijk opnieuw Israël, aan wie het licht, namelijk het woord Gods, was toebetrouwd. En Israël zou verstandig moeten zijn. Je zou moeten begrijpen dat die wet geen stand houdt, dat je er uiteindelijk geen kant mee op kunt, dat je hem kwijtraakt, dat je er niet beter van wordt. Dus je moet zorgen dat je vrienden blijft met degene die de wet niet hebben. De heidenen. Staat zelfs nog sterker. Opdat wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen, die heidenen namelijk, die onrechtvaardige mammon, degene die de wet niet hebben, heidenen. Opdat zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakel. Want de aardigheid blijft, ik blijf het leuk vinden, dat de Joden weliswaar vanwege hun ongeloof enzovoort verstrooid zijn geworden onder de volkeren, maar raad is, nee, onder de onrechtvaardige mammon, maar raad is wie ze daar tegenkomen. Degene die ze verworpen hadden. Dat zei de Heer immers tegen Pilatus toen die hem vroeg naar zijn omstandigheden of je een koning was en een koninkrijk had. Hij zei, nou, nu is mijn koninkrijk niet van hier. En zeker niet bij de Joden. Zijt gij koning der Joden? Zijt gij dan een koning? Allemaal niet. En nu is mijn koninkrijk niet van hier, zei de Heer. Maar zijn koninkrijk zou onder de heidenen zijn. En daarheen werden de Joden verstrooid. Dus onvermijdelijk werden ze verstrooid onder die christelijke volkeren hier in ieder geval in West-Europa enzovoort. En ik heb het nagevraagd aan degene bij wie ik op school geweest was. Het was Da Costa school, was dat. Dus heb ik nagevraagd aan Da Costa, Isaac heette hij, en die was het daar helemaal mee eens. Want wie kwam hij tegen onder die heidenen? En hij niet alleen uiteraard, hè? De Joodse Messias, maar onder de heidenen. En zo is het nog steeds. Een Jood die tot geloof komt in de Heer Jezus Christus krijgt daardoor deel aan die eeuwige tabernakelen die voor de heidenen bestemd waren. Want Christus is gesteld tot licht der heidenen aan het einde der aarde. En de kinderen deze wereld zijn gewoon kinderen deze eeuw, om terug te komen op de uitdrukking in vers 8, in tegenstelling tot eventueel de Joden die dan leven in een andere eeuw, in andere beginselen, de wettige, wettische beginselen wellicht dan, maar niettemin, men zou daar nou juist van verlost moeten worden en terechtkomen dan bij de kinderen deze wereld. In deze aion, maar daar zal de Heer zich kenbaar maken en dat is ook inderdaad gebeurd. Het zal duidelijk zijn, ik kan die dingen niet uitgebreid uitleggen en verklaren nu, maar ik moet ze natuurlijk wel even een klein beetje toelichten. In elk geval, het had hier vertaald moeten worden dus met kinderen deze aion. Daarna komen wij terecht in een beroemd vers, namelijk in Romeinen 12 vers 2. Waar staat dat wij als gelovigen onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, God welbehagelijk offer in vers 1. Want dat is onze redelijke religie, onze redelijke godsdienst. Maar daarna staat er, en wordt deze aion, deze eeuw niet gelijkvormig. Want deze kosmos zijn wij gelijkvormig. Ik bedoel, in het algemeen en gemiddeld genomen zien wij eruit zoals alle andere mensen. Wij zijn gelijkvormig aan de wereld. We hebben gewoon een menselijk lichaam zoals iedereen, om zo te zeggen, met dezelfde behoeften enzovoort. Tenzij we iets mankeren, dat kan allemaal natuurlijk. Maar in het algemeen, wij maken deel uit van een stoffelijke wereld en dus van de kosmos. Die ben je gelijkvormig. En dan kun je wel een ander pakje aantrekken, een zwarte kous aantrekken op zondag, maar je blijft gewoon. Daar verandert toch verder niks mee. Er zijn ook mensen in Amerika, heb je ook van die groepen, die hebben geen auto's en geen tractors om het land te bebouwen. Het moet allemaal met paarden en wagen. En die wagens maken ze nog zelf ook bovendien. En dat is al dat soort dingen. We hebben een hele eigen cultuur. Ik vind zoiets heus wel leuk. Maar als dat nou de interpretatie is van dit vers en men beweert dat het dat is, ja, dan vind ik het hoogst ongelukkig. Maar het gaat ook niet over de kosmos gelijkvormig, maar het gaat om de eeuw gelijkvormig. Met de eeuw in hoge mate is niet zichtbaar, maar die eeuw bestaat in de gedachten, in het hart namelijk van de mens. Begrijp je goed? Dat is heel reëel hoor, dat wat in het hart van de mens is. Hè? Ook in de gouden eeuw was dat zo. Het gaat niet alleen maar dat mensen rijk werden, met name hier in Nederland, het gaat om waar ze zich mee bezig hielden. Dat waren hun drijfveren en dat is bepalend voor die eeuw geweest, om zo te zeggen. En zo is het met de tegenwoordige eeuw. Het is niet zozeer de buitenkant, dat hoort eigenlijk meer tot de kosmos, maar het is wat in de harten van de mens is. En ik verzin het niet, want het staat er gewoon achter. Wordt deze eeuw niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Maar u begrijpt ook dat het gemoed in hoge mate overeenkomt met de eeuw. Wat in het gemoed is, is ook bepalend voor wat de eeuw eigenlijk is en andersom. De zorgvuldigheden deze eeuw uit Matthäus 13 hebben alles van doen met ons denken. Dat wat in ons hart is, dat wat we denken te moeten doen, eisen waaraan we menen te moeten beantwoorden en zorgen die ons door anderen zijn opgelegd of wat het maar wezen mag, dat is de eeuw, maar het zit in ons denken. En dat zal veranderen. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw mind, uw gemoed, uw denken, uw hart, uw geest had het trouwens ook nog kunnen zijn eventueel. Want het zijn allemaal synoniemen. Wereldgelijkvormigheid, wel de wereld, de aion, wordt bepaald door waar een mens mee bezig is. Waar hij aan denkt, waar zijn gedachten naar uitgaan, wat werkelijk in hem leeft. En bij die wereld horen wij niet bij. Bij die andere wereld, die uitwendige wereld, dat is in hoge mate dus dan toch kosmos, daar horen we bij, daar maken wij zelfs deel van uit, daar hebben wij in belangrijke mate een functie in. Dikwijls kunnen we ons daar ook op geen manier aan onttrekken, maar dat is ook allemaal niet zo problematisch. Maar het punt is dat ons hart, dat wat in ons hart is, dat zet ons op afstand van de wereld. Dat maakt ons tot vreemdelingen. Als wij zingen, dit is mijn wereld niet, wil niet zeggen dat we geen aardigheid hebben aan het leven hier op aarde onder de mensen. Want misschien is dat wel zo, maar dat is niet de bedoeling van het lied in elk geval. Maar het punt is gewoon, hoeveel aardigheid we er ook in hebben, het blijft allemaal heel betrekkelijk, staat op een veel lager niveau, want we hebben iets anders, iets beters, wat werkelijk ons leven is en bepaalt. Nou ja, Paulus zegt, het leven is met Christus. En dat is inderdaad de andere eeuw. En over die verandering gaat het. Wereldgelijkvormigheid in de zin van gelijkvormigheid aan de kosmos is geen enkele reden om ons daaraan te onttrekken als we het al zouden kunnen. Maar dat is ook niet de bedoeling. De bedoeling is dat we veranderd worden naar de inwendige mens. Hoeveel schriftplaatsen wil je hebben waar het nog meer staat? Verandering van denken. Dat is Romeinen 12 vers 2, waarna dat nog meer versterkt wordt in de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 2. Die eerste hoofdstukken van de eerste Korinthebrief, die rekenen af als het ware met de wijsheid van de mens. Of althans wat er voor door moet gaan. Dat is in hoofdstuk 1 al zo vanaf vers 17. Waar de apostel Paulus populair gezegd de vloer aanveegt met menselijke wijsheid. En hij zegt wij moeten het niet hebben van menselijke wijsheid. Wij moeten het hebben van de zogeheten dwaasheid gods. Dat is geen dwaasheid, nou, maar na menselijke maatstaven is het dat wel. Het woord des kruises. En Paulus zegt menselijke wijsheid brengt ons nergens. Wat ons ergens brengt is inderdaad Christus. En die weg die dan gegaan wordt is de weg van het kruis, de weg van dood en opstanding, dan wel de weg van wedergeboorte. Zie? Dat is voor de wereld dwaasheid, maar het is wijsheid Gods. En voor ons die behouden worden, ons die geloven, is dat inderdaad wijsheid Gods. Daar gaat het over. Daarna zegt de apostel Paulus vanaf hoofdstuk 2 vers 6. En wij spreken wijsheid onder de volwassenen. Volmaakten, maar dat betekent volgroeiden, volwassenen. Doch een wijsheid niet van deze wereld, let op dat er weer deze bij staat, hè? De tegenwoordige. Niet van deze aion had het dus moeten zijn, anders las ik het vers immers niet met u. Niet een wijsheid van deze aion, het is niet wijsheid van de kosmos, want stof en wijsheid hebben met elkaar niks van doen. Maar het is een wijsheid van de mens die leeft in deze wereld. En die nu eenmaal, daar hebben we het vaker over gehad, hè? Mensen die nu eenmaal denken kan naar het schijnt en hij gebruikt zijn verstand om zijn eigen waarheid te creëren. Dat zou je niet moeten doen, hij zou moeten luisteren naar het woord Gods. Dat is veel verstandiger. Paulus zegt, wat ik leer is niet menselijke filosofie, zegt hij elders. Hier zegt hij, het is niet een wijsheid van deze wereld en dus niet van de wijzen van deze wereld, maar dat is de uitdrukking uit hoofdstuk 1. Maar hier gebruikt hij een andere uitdrukking. Het is een wijsheid niet deze wereld, noch der oversten deze wereld. Het is een aardige uitspraak, omdat die impliceert dat de oversten deze wereld niet zozeer degene zijn die met geweld aan de macht zijn, die dus wetten maken en hanteren, maar de oversten deze wereld zijn de filosofen van deze wereld, de zogenaamde wijzen. Denk er maar eens een poosje over na. Wie regelt dat? Wie stuurt dat wat er in het hart van de mens is? Den Haag, hier, Den Haag vandaag. Nee, uit Den Haag vandaag hoor je altijd de klachten dat wat in de mens is niet deugt. Een gebrek aan normen en waarden en visie en dat soort dingen meer. Daar klagen ze juist over. Maar in werkelijkheid wordt de mens dus niet via dat soort regeringen bestuurd, maar door andere lui. Met hun filosofieën, met hun wereldbeschouwingen, welke het ook maar zijn mogen. En die van de evolutieleer en zo is natuurlijk zo één, hè. Eigenlijk ook religie, omdat die komt in de plaats van een schepper, weet u wel, hè. Het is allemaal vanzelf ontstaan enzovoort, uit de oersoep. Ik zal de peper naar smaak toevoegen, broeder, en door deze, en dan wordt het net een natuurkundeproef, en toen ontplofte het hele zaakje, en zo is de hele natuur ontstaan. Als ik nog eens een stelling moet ontwikkelen, wordt het ongeveer deze. Het veelvuldig mislukken van de natuurkundeproeven kan je beschouwen als een bewijs dat inderdaad de wereld ontstaan is uit de Big Bang. Maar overigens deze wereld zijn de zogenaamde grote denkers. Die moet je wantrouwen. Weet je wie te vertrouwen zijn? De grote luisteraars. Die luisteren naar het woord Gods. De grote denkers luisteren niet, echt niet. Die bepalen zelf wel wat ze geloven willen, hoe ze de dingen willen zien. Overste deze eeuw, overste deze wereld. Staat er dus twee keer, hè. En wij zijn niet deze aion, nog der oversten deze aion. Degene die invloed hebben op de gedachten der mensen. En daarmee gaat het dus om filosofie en daarmee om godsdienst, uiteraard religie. Maar dan vers 7. Maar wij spreken wijsheid gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren gesteld heeft, tevoren verordineerd heeft, tot heerlijkheid van ons, eer de aion was. Leuk, hè? Eer de wereld, eer de aion. Hier staat dus ook aion, hè? Dit vers hoort in ons rijtje dus thuis, vers 6, vers 7. En voordat deze eeuw er was met zijn oversten dan wel wijzen, had God al het een en ander vastgelegd aan wijsheid. Die stand van voor deze eeuw. En voordat de mens maar iets kon uitdenken, is het idee. Op andere plaatsen heet het zelfs van voor de nederwerping der wereld. En zo verder. Langzamerhand bekende gedachten mag ik aannemen. Maar het is van voor deze eeuw. En daarna komt hij nog een keer. Welke niemand van de oversten deze eeuw. Vers 8 dus. Dus je hebt drie versen hier in onze opsomming nu. Hè. Vers 6, vers 7 en 8. Staat wereld, in alle gevallen moet het eeuw zijn. Welke niemand van de oversten deze eeuw gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer de Heerlijkheid niet gekruist hebben. En voor de goede orde, het mag dan een politieke en militaire machthebber geweest zijn die de Heer Jezus liet kruisigen. De man heet Pilatus, maar hij zou het nooit gedaan hebben als er niet geestelijke leidslieden geweest waren. Dat waren dus de werkelijke oversten die hem zover brachten. Zodat er voor hem niks anders op staat dan Jezus te kruisigen. Maar waar kwam het vandaan ook alweer? Van het Sanhedrin in het algemeen en de leider daarvan in het bijzonder. Uit de godsdienstige hoek. Dat is de eeuw. Dat is de aion. Dat is het denken van de mens. Niet alleen filosofie, maar in werkelijkheid religie. Welk isme men ook uitdenkt, het neemt altijd de plaats van religie in, omdat het bepalend is voor wat de mens zou doen of laten. Het is altijd ook ethiek. Doe dit, doe dat, doe zus, doe niet zo. Dat is wet, dat is religie, maar tegelijkertijd dat is filosofie. Maar dat is deze wereld, de tegenwoordige eeuw. Mag het of is het verboden? Nee, ik kan het anders willen zeggen. Moet het of is het verboden? Zo is die eigenlijk. Hè? En daar juist zijn we van verlost. Want wij zijn verlost van de tegenwoordige eeuw. Dat vinden wij ook hierna. Ik moet alleen voor de opsomming ook nog noemen hoofdstuk 3. Dat is de bladzijde hiernaast. Vers 18. Niemand bedriege zichzelf zo iemand onder u dunkt dat hij wijs is in deze wereld en dus naar de normen van deze wereld. Nogmaals, dus die kosmos, dus aion uiteraard. Hè? Wie denkt dat hij wijs is in deze wereld, daarom heb ik altijd moeite gehad met de uitdrukking Bijbel en wetenschap. Ik denk, wat wil je nou, wetenschap of Bijbel? Als ik moet kiezen, weet ik het wel. En allebei, daar kom je nergens mee. Wie wijs is in deze wereld, die wordt de dwaas, opdat hij alsnog wijs mogen worden. Maar dan wordt hij wijs niet in deze wereld, maar dan wel. Niet in deze eeuw dus, maar waar dan wel? In de toekomende eeuw. Precies. Nou goed. En dat volgende vers waar ik terecht kom in deze opsomming, dat is namelijk in Galaten 1 vers 4. Waar we een prachtige samenvatting vinden van het tegenwoordige werk van Christus. Dan gaat het over onze Heer Jezus Christus, en dan vers 4, die zichzelf gegeven heeft, op andere plaatsen heet dat overgegeven, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige, twee keer hetzelfde dus, hè, deze tegenwoordige, boze, per definitie, eeuw. Niet wereld, niet kosmos, want daar worden wij niet uitgetrokken. Het is zelfs te verdedigen dat we er nooit uit verdwijnen. Deze kosmos, de schepping als zodanig, daar verdwijnen wij juist helemaal niet uit. Sterker nog, de zondaar, de ongelovige, verdwijnt uit de kosmos. Wordt er buiten geplaatst uiteindelijk, de buitenste duisternis enzovoorts. Maar wij als gelovigen juist niet. Maar wij worden getrokken uit de tegenwoordige, boze, aion, eeuw. En dat naar de wil van onze God en Vader. Het is een prachtig vers waar wij de hele Hebreeënbrief eigenlijk ook samengevat vinden. Kortom, we vinden een samenvatting van het tegenwoordig werk van Christus. Want naar de wil van God onze Vader heeft de Heere Jezus zich overgegeven opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige eeuw. Hebben die? Hou hem vast. Doe ik het nu met de termen uit Hebreeën. God, dat is die God en Vader die hier genoemd wordt, heeft de Heere Jezus Christus, volgens zijn wil en op zijn initiatief, staat er ook allemaal bij daar, aangesteld tot hoge priester om verzoening te doen voor de zonden zijns volks. Hier heet het, God heeft hem voor ons overgegeven, of hij heeft zich naar de wil van God voor ons overgegeven, of voor onze zonden. Maar Hebreeën zegt, God heeft de Heer Jezus aangesteld tot hogepriester voor de zonden zijns volks. Hij doet ze namelijk weg. Ga ik nou even niet verder op in, daar heb ik geen tijd voor. Maar wat doet hij volgens Galaten 1 vers 4? Wat is het doel? Dat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. En volgens de Hebreeënbrief, waar trekt hij ons uit volgens de Hebreeënbrief? Waar verlost hij ons van volgens de Hebreeënbrief? Dan trek je Ebi uit de kast, dat is zo'n boekje, dat schiet lekker op. Dus inleiding tot de Bijbel. Dat is zo'n boekje, broeder, ben je gauw klaar, dan weet je alles van de Bijbel. Worden alle Bijbelboeken besproken, elk boek op één bladzijde, dus je bent er zo doorheen. Bij wijze van spreken dan, hè? Dat heet inleiding. En je mag ook een andere nemen, maar niet uit. Dan zoek je Hebreeënbrief op en dan lees je meteen wat ik nu wil gaan zeggen. Wat leert namelijk de Hebreeënbrief? Dat degenen die geloven niet moeten leven onder de wet. Zeker niet de judaïstische, dan wel Hebreeuwse wet, vandaar de naam aan de Hebreeën, die men daarvoor bedacht heeft, want die staat niet in de Bijbel. Wij leven niet onder de wet en niet onder het Aaronitisch priesterschap met al wat erbij hoort, maar onder het nieuwe verbond der genade. Nou, weer terug naar Galaten. Waar worden we uitgetrokken? Uit de tegenwoordige boze eeuw. Nou, naar Hebreeën, waar worden we uitgetrokken? Uit de heerschappij van de wet, ergo, de tegenwoordige eeuw is gewoon wet. De wet. Religie. Maar dat had ik al gezegd. En dat is het ook. Daar zijn we van verlost. Al dat dwangmatige, die verplichtingen die op de mens gelegd worden omdat iemand ze uitgedacht heeft. Wie dan ook. En wat het ook is, wat voor verplichtingen zijn, al heeft men ze niet uitgedacht, dan nog kan men er niet aan beantwoorden. Ook al zijn ze dan woord van God, dan nog kan men er niet aan beantwoorden. Meestal is het van de duivel trouwens. De meeste religie is geïnspireerd door de grote tegenstander zelf. Dat ga ik nu ook niet uitleggen. Maar we zouden ervan verlost worden, want wet is gewoon tegenwoordige boze eeuw. En daarom worden we eruit getrokken. En het is de Heer die dat doet door zijn woord. Daarom moet je weten wat die tegenwoordige eeuw is. Dan weet je ook waar je van verlost bent en waar je niet thuis hoort. Als vervolg daarop kom ik terecht in Efeze 1, vers 21. Begrijp me goed, er zijn talloze schriftplaatsen meer die hierover spreken. Maar daar is het woord eeuw gewoon ook zo vertaald. Dus die haal ik nu vandaag niet aan. Maar ik kom in Efeze 1, vers 21. Waar staat dat God Christus uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand? Dat is vers 20. En dan vers 21. En heeft hem gezet aan zijn rechterhand in de hemel, ver boven elke over. Dan heb je dus gewoon mij gegeven, alle macht in de hemel en op aarde. Wanneer? Toen God hem uit de dood opwekte en zette aan zijn rechterhand als vervulling van Psalm 110, in het bijzonder vers 1. Ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En die positie neemt hij in, niet alleen in deze aion, maar ook in de toekomende. Dat betekent niet hetzelfde als bijvoorbeeld, niet alleen nu, maar ook in de oneindige toekomst. Want het gaat niet eens over nu en de toekomst, hoewel het woord toekomende er staat. Maar het gaat over deze tegenwoordige eeuw en tegelijkertijd over de toekomende eeuw. Maar in de opstanding van Christus kwam de toekomende eeuw fundamenteel tot stand. Met andere woorden, de toekomende eeuw is fundamenteel begonnen toen de Heer uit de dood opstond. Nog sterker is, hij is de toekomende eeuw. Maar vooruit, daar kom ik zo op. Maar het hele punt is dat in onze tegenwoordige tijd deze beide eeuwen naast elkaar bestaan. De ene beheerst door de tegenstander, door de duivel zelf. En dat heeft alles van doen met die oude wereld en oude schepping enzovoorts. En de andere beheerst door Christus zelf uiteraard. En dat heeft alles van doen met de nieuwe schepping en een nieuw verbond, et cetera. Maar het bestaat naast elkaar. En terwijl we bij wijze van spreken met één voet staan in de tegenwoordige boze eeuw, leven met de ander, dat is de rechtervoet uiteraard, in de toekomende eeuw. Ze bestaan tegelijkertijd, op heden. Dat dat zo is, blijkt uit de volgende verse. Die hoefde ik niet te noemen, omdat daar het woord aion goed vertaald is. Dat kon ook niet anders, want er stond in één zin het woord kosmos en het woord eeuw. En als je kosmos al met wereld vertaalt, en dat is de eerste optie, waarmee vertaal je dan aion? Ja, toch maar met eeuw dan, hè? En zo heeft men het ook gedaan. Dus ik hoef hem eigenlijk niet te noemen, maar ter wille van het verband noem ik hem wel. Dat is namelijk vers 2 van hoofdstuk 2. Daar staat dat wij eertijds dood waren door de misdaad en de zonde. In welke gij eertijds gewandeld hebt naar, dat wil zeggen in overeenstemming met of volgens, naar de eeuw, de eeuw van deze wereld. De aion van deze kosmos. En in dit geval gaat het niet eens om een tijd of om een wereld, maar hier krijg je het woord eeuw in zijn allerhoogste betekenis, zijn meest oorspronkelijke betekenis namelijk. De eeuw is namelijk niet zozeer de tijd en het samenstel van dingen in die tijd, met dank aan de Jehovah's getuige, die heeft mij de uitdrukking geleerd, het samenstel van dingen. Eeuw is eigenlijk niet eens het tijdperk met zijn inrichting en gang van zaken en zijn wijze van denken. Maar eigenlijk is de term eeuw de aanduiding, aion, de aanduiding van degene, dan wel hetgene, dat die tijd bepaalt. Van het beginsel dat die tijd beheerst. En als het iemand is, is de aion gewoon de vorst die in die tijd regeert. Staat in alle een beetje fatsoenlijke Bijbelse handboeken ook, hoor. De aion van deze wereld is namelijk iemand, het is gewoon de duivel. En daarom is de tegenwoordige aion per definitie boos. Sterker nog, daarom heet de duivel ook, met dank aan Johannes, de boze. Want heel de wereld ligt in, en dat vertaalt met het boze, maar je moet het vertalen met de boze. Het is niet iets, het is iemand. En dat het zo is, staat er ook achter, want hij heet, dan krijg je drie namen, drie titels, de eeuw deze wereld, de overste van de macht der lucht, dan wel de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Het is dus iemand en het is de duivel, hebben die nog? En zolang hij regeert is er sprake van een tegenwoordige boze eeuw, maar daar waar wij aan zijn heerschappij fundamenteel ontrokken zijn, zijn heerschappij, ik zeg niet zijn invloed, daar waar we aan zijn heerschappij zijn ontrokken, maken wij niet deel uit van de tegenwoordige boze eeuw. En daar waar wij geleerd hebben de Heer te dienen, de gehoorzamen, daar zijn wij ontrokken aan de tegenwoordige boze eeuw. En waar de Heer ons oproept hem te dienen en ons dat ook leert, daar trekt hij ons uit de tegenwoordige boze eeuw. Maar ja, als je getrokken wordt uit de tegenwoordige eeuw, waar kom je dan dus terecht? In de toekomende eeuw. En wij hebben eertijds gewandeld in de tegenwoordige eeuw, de boze eeuw, de eeuw deze wereld. En wij wandelden in zonden en misdaden. En tegenwoordig zijn we met Christus opgewekt. Dat is dat hele stukje hier, Efeze 2 vers 1 tot en met 10. Tegenwoordig zijn wij met Christus opgewekt en met hem gezet in de hemel. En wandelen wij volgens de toekomende eeuw. En in gehoorzaamheid aan Christus en doen dus de goede werken welke hij voorbereid heeft. Want hij is de toekomende eeuw. De term staat er trouwens ook in dat stuk, want er staat in vers 7... Vers 6 begin ik. Hij heeft ons met Christus opgewekt, heeft ons medegezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zal betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Wanneer zou hij de uitnemende rijkdom zijner genade betonen? In de toekomende eeuwen. Wanneer dus? Want wij leven daarin. En anders wordt het vers ook tamelijk onbegrijpelijk, hoor. Dan heeft God een plan met ons, maar niet voor nu, dat komt pas later. Dat is niet zo. Hij heeft ons nu gezet in de hemel. Nu die positie gegeven, omdat hij nu wat in ons wil doen. Maar in die positie bevinden wij ons in die toekomende eeuw. Dat is heel het verhaal natuurlijk. De toekomende eeuw, daar leven wij in. En onder de toekomende dingen, maar dat is de term uit de Hebreeënbrief, de betere dingen bovendien ook. Maar ik moet Efeze 1 snel weer loslaten. Ik heb nog 4, 5 teksten voor u. De eerste is 1 Timotheüs 6 vers 17. Beveel de rijken, degenen die rijk zijn, maar uiteraard gelovigen, want aan anderen heeft Timotheus niks te zeggen, anderen hoeft hij alleen maar het evangelie te prediken. Het gaat dus om gelovigen. Beveel de rijken, dat wil zeggen het is een aanbeveling, geen wet. Beveel de rijken in deze tegenwoordige eeuw. In de zin van, ze zijn rijk naar de normen van de tegenwoordige eeuw. In deze samenleving. U weet, een samenleving, een eeuw kan maar zo veranderen. En van de gouden eeuw is ook niks overgebleven. Van armoei. Hè? Beveel de rijken in deze tegenwoordige eeuw dat zij niet hoogmoedig zijn en een hoop niet stellen op de ongestadigheid des rijkdoms. Want rijkdom is instabiel. Je kunt er niet van op aan. Je kunt van de ene dag op de andere dag je geld kwijt zijn, zuster. Ja, ik zal niet uitleggen hoe, maar als u eraf wilt, zet het maar bij mij op de stoep, zei Wim Kan. De onstabiliteit, de ongestadigheid van de rijkdom, maar dat men zijn hoop zou stellen op de levende God die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Met die rijkdom is dus niks mis. Maar men zou er zijn hoop niet opstellen. En tot die rijken wordt gezegd, men zou niet vertrouwen op de rijkdom, maar vertrouwen op de Heer, want die geeft het sowieso. En daarna zegt hij, zegt tot die rijken dat zij weldadig zijn, dat zij rijk worden in goede werken, met een aardige woordspeling, en gaande mededelende zijn en gemeenzaam. Dat is ongeveer 3, 4 keer hetzelfde. Ze zouden er wat van uitdelen, is het idee in het algemeen. En daarna een prachtig argument. De idee is namelijk dat men daardoor zou investeren in iets in de toekomst, want dat is met investeren altijd het geval, hè. Maar goed, er staat hier anders geformuleerd. Er staat, leggende zichzelf weg, voor zichzelf weg, tot een schat. Ze verzamelen namelijk een schat. Tot een schat, een goed fundament tegen of tot het toekomende. En daar raakt men spoorbijster, want het toekomende, ja, wat is dat? Toekomende is een bijvoeglijk naamwoord, je moet er wat achterheen vullen. Toekomende wat? En wij weten dat inmiddels natuurlijk, hè. Want als het in vers 17 gaat om rijken in deze tegenwoordige aion, tegenwoordige eeuw, dan weet je dat hier in vers 19 bedoeld is de toekomende eeuw. En het woordje het had gewoon de moeten zijn. De toekomende. De toekomende eeuw, namelijk. Dan heb je ze bij elkaar. Dat het daarbij gaat om een erfenis en beloning van Gods wegen, om de gedachte dat men van God 100-voudig terug zou krijgen, want dat is gewoon zo, zo staat het elders in de Bijbel. Lijkt me een duidelijke zaak. Nou goed, maar hier heb je dus de tegenwoordige eeuw, dus weer dan niet wereld. Daarna heb ik nog 2 Timotheüs 4 vers 10. De beroemde tekst, Demas heeft mij verlaten, hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Wat heeft hij dan lief gekregen? Men doet er dikwijls heel erg negatief over. Begrijp je me goed, het is ook negatief. Eigenlijk nog negatiever dan men soms denkt. Sommigen denken, nou, hij had meer plezier in het vermaak van de wereld. Hij ging voortaan ging hij dansen naar de bioscoop en al dat soort dingen meer. Ja, bedankt aan Bunyan, maar dat moet ik weer aan die band knippen natuurlijk. Maar ik moet u zeggen, dat zijn echt tamelijk onschuldig dingen. Waar het over gaat is, dat moet je nou uit die paar versen die we gelezen hebben al weten. Wat kreeg ik lief? Tegenwoordig eeuw, wat is dat? Religie, filosofie, wet. Lees de andere brieven maar, trouwens deze ook. Wat is de grote bedreiging voor de prediking van het evangelie en de heerschappij van de genade? De prediking van de wet. Alleen hier heet het gewoon de tegenwoordige wereld, maar het is echt niet wat anders. Ik zou niet weten waarom het wat anders zou zijn. Uit vergelijking van die schriftplaatsen niet, maar ook door de schriftplaatsen die we nu gelezen hebben. Wat kreeg hij lief? De wijsheid van de tegenwoordige wereld. En de ethiek daarvan, de wereldbeschouwing of wat het maar wezen mag. Maar dan raak je inderdaad de Heer kwijt. En zeker de heerschappij van de genade. En dus heeft hij Paulus verlaten. Hij heeft de tegenwoordige eeuw lief gekregen, want dat staat er dan dus. Daarna hebben wij nog Titus hoofdstuk 2, beroemde gedeelte waarin opnieuw het tegenwoordige werk van Christus wordt samengevat. Nu een paar versen langer dan in Galaten 1 vers 4. Er staat in vers 11 van Titus 2, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons, niet alle mensen, maar ons gelovigen wel. Wij worden onderwezen, waardoor? Wie onderwijst ons? De genade, niet de wet, zie je? En genade is in de wereld echt niet te vinden, hoor. Maakt geen deel uit van welke filosofie dan ook. Onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige eeuw. Nou, als de kosmos verstaan, dat stond er gewoon onzin natuurlijk. Waar hadden we anders willen leven dan in die kosmos? Ik bedoel, er is geen alternatief. Maar het idee is dat voor zover wij leven in deze tegenwoordige eeuw en dus deel uitmaken van deze wereld en de gang van zaken in de wereld, samenleven en denken ervan, zou het zijn in de eerste plaats matig. En matig betekent gewoon met mate. Dat wil zeggen binnen bepaalde grenzen. Of tot op zekere hoogte en niet meer dan dat. In deze wereld leven wij wel, in de tegenwoordige aion leven wij, maar beperkt. En aan de andere kant, voor zover wij in deze tegenwoordige eeuw leven, verwachten wij de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God, namelijk onze zaligmaker Christus Jezus, die zichzelf voor ons heeft gegeven, opdat hij ons zou trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Maar nu hebben we kortsluiting met Galaten 1 vers 4. Ik sprong even over, hè. Die zich voor ons gegeven heeft, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige eeuw. Staat daar. En hier staat, heeft zich voor ons gegeven, opdat hij ons verlossen zou van alle ongerechtigheid. Zodat je maar, we zien tegenwoordige boze eeuw is ongerechtigheid. En al die religie dus ook. En voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Die hadden we ook al in Efeze 2 in het voorbijgaan. En anders eventueel in Efeze 5, maar daar heb ik nu geen tijd voor. Maar het idee is dus dat waar we van Gods wegen of van Christus wegen getrokken worden uit deze tegenwoordige eeuw, wil dat niet zeggen dat we daar helemaal buiten komen te staan, maar het wil zeggen dat voor zover we in de tegenwoordige eeuw leven en inderdaad daaraan niet onttrokken kunnen worden, zou het matig zijn. Wie wij zijn en wat wij doen, hoe wij onszelf zien en onze wereldbeschouwing met een heel groot woord, zou niet bepaald worden door de wereld, maar inderdaad door andere dingen. Als wij onszelf bezien, zouden we ons bewust zijn wie wij geworden zijn. Kinderen Gods, eerstelingen van de nieuwe schepping, kinderen, zonen, erfgenamen enzovoorts. Dit is onze wereld niet en we leven erin, we doen er op zekere hoogte mee en daar blijft het dan ook bij. We nemen er afstand van, want het is niet waar het om gaat. Ons leven is een ander leven. Onze gezindheid is een andere gezindheid. Ons denken is een ander denken. Enzovoort. Want wij leven in de toekomende eeuw. Daar kun je de buitenkant weliswaar niet zien. Maar het is wat in ons hart is. Daar gaat het om. Want ons leven is Christus en niet deze oude schepping. En dat is ook inderdaad de kern van de nieuwtestamentische boodschap. Voor die statistiek heb ik nog twee schriftplaatsen voor u. Die zijn uit Hebreeën 1, vers 2. Waar inderdaad staat dat de Heer Jezus Christus tot erfgenaam van het heelal, van de wereld, gemaakt is door zijn opstanding. Staat in vers 1 tot en met 3. Maar in vers 2 staat dat God hem gesteld heeft tot erfgenaam van het al, het heelal, tapanta. Maar daarna, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft, staat er dan. Wat hier staat, is niet dat God door die zoon de kosmos, de schepping als zodanig gemaakt heeft. Begrijp je me goed? Dat is wel zo, maar het staat hier niet. Er staat misschien verder in dit hoofdstuk, dat zou kunnen. In de rest van het hoofdstuk worden wat uitspraken aan de zoon toegeschreven. En anders lees je het in Johannes 1 bijvoorbeeld. Hè? Maar goed, dus het punt niet. Waar de schrijver, de apostel het hierover heeft, is niet zozeer dat God door die zoon de kosmos, de schepping als zodanig gemaakt heeft, maar dat hij door hem de geschiedenis gemaakt heeft, de eeuwen. De gedachte is namelijk, met name in de Hebreeënbrief, dat er in de loop van de tijd veranderingen hebben plaatsgevonden. De belangrijkste verandering is de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, waardoor die oud-testamentische periode, de heerschappij van de wet, beëindigd werd en waardoor tot zekere hoogte een eind kwam aan de tegenwoordige boze eeuw. Althans, voor degenen die in de Heer Jezus Christus geloven en deel hebben dus aan zijn opstanding. Want die worden verlost van de tegenwoordige boze eeuw, inclusief de heerschappij van de wet, Hebreeënbrief, oude verbond, hè? En geplaatst worden in de vrijheid van het nieuwe verbond en de heerschappij en daarmee ook bedeling, want dat is hetzelfde, van de genade. Heb ik die nog? Het is van Gods wegen tot stand gebracht en God doet dat door die zoon. En dat de ene eeuw de andere opvolgt, wel God heeft het zo geregeld. Dingen blijven niet altijd zoals ze altijd waren, zei 2 Petrus 3 ook. God brengt verandering aan. U weet wel, dan zeg je tegen iemand, ja, maar we leven niet onder de wet. God heeft die wet is weggedaan. Dan zegt er iemand, ja, maar het is wel de wet des Heeren. God heeft hem zelf gegeven. En dan zeg ik weer, ja, precies. En toen was er dus verandering, want daarvoor had men die wet niet. Maar het simpele feit dat God die wet gegeven heeft, geeft hem ook het recht om hem weer weg te nemen. En hij is ook degene die dat gedaan heeft. En dat is het laatste wat hij deed. En dat is dus belangrijker. Dat is de situatie waaronder wij leven. Kortom, hij heeft de eeuwen gemaakt. Nou, dat staat dan hier. En het laatste vers wat ik moet noemen is Hebreeën 11 vers 3. Dan heb ik ze allemaal gehad. Door het geloof verstaan wij, begrijp ik me goed, Hebreeën, vanaf Hebreeën 10 zijn we bij de, laten we zeggen, praktische consequentie. Een toepassing van wat leerstellig uiteengezet is in de voorgaande 10 hoofdstukken. Dus hier ben je weer terug als het ware bij het begin. God heeft door de Heer Jezus Christus, of hoe je maar heet, door de Zoon de eeuwen gemaakt. En hier staat, door het geloof verstaan wij dat de eeuwen door het woord Gods zijn toebereid. En weer gaat het niet over de schepping, maar over die veranderingen in de loop der tijd. Gods ingrijpen in de geschiedenis. En dat is eigenlijk niet eens de goede term. Het hele punt is dat de geschiedenis per definitie is de heilsgeschiedenis. Dat wil zeggen, die wordt gestuurd, geleid, want die wordt gebruikt namelijk door God zelf. Hij is iets aan het doen. En hij maakt dus die eeuwen. De Engelsen hebben daar een prachtige uitdrukking voor. Die zeggen, history is his story. Wij kunnen dat in het Nederlands zo niet zeggen, maar het is een heel bekende hoor. Het is his story. Het is zijn verhaal. Het is wat hij doet. En de Bijbel leert het ook zo. In deze verse. Door het geloof verstaan wij dat de eeuwen door het woord God zijn toebereid, zodanig dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Zo van, het is niet zo dat de dingen zich automatisch en min of meer vanzelf en gelijkmatig ontwikkelen. Dan blijven ze eigenlijk altijd gelijk als het er helemaal over gaat. 2 Petrus 3. Het is zo dat God bij gelegenheid inderdaad ingrijpt en verandering bewerkstelligt. Nou ja, de belangrijke die trouwens in dit hoofdstuk ook worden aangehaald, onder andere zijn die van de vloed van Noach, om maar eens wat te noemen. Die van de roeping van Abraham en het verwekken van zaad van Abraham enzovoort. Daarna uiteraard ook de uittocht uit Egypte. Nou ja, de intocht in Egypte natuurlijk ook. Maar de uittocht is bekender en belangrijker enzovoorts. De wetgeving, maar daarna ook het einde der wet uiteraard. God zelf heeft het allemaal geregeld. En straks in de wederkomst van Christus hebben wij weer met een verandering van doen. God maakt dat. Het gaat er niet om het goede rijtje. En hoe vaak heeft hij dat dan gedaan? Want hij heeft constant de vinger aan de pols gehouden en zijn plannen ontwikkeld. De eeuwen door, maar ik noem deze grote dingen omdat ze aan de oppervlakte liggen van de Bijbelse geschiedenis uiteraard. Iedereen kan het controleren. Het is niet vanzelf gegaan, niet vanzelf ontstaan. God heeft dat gedaan en wel door en terwille van uiteraard de Heer Jezus Christus. Want om hem gaat de geschiedenis, het is his story. Daarmee ben ik door mijn lijstje heen en meer wilde ik vandaag eigenlijk niet doen. Dat wil zeggen, we hebben niet een compleet onderwerp bestudeerd of iets dergelijks. Waar we maar om gingen, is dat we die vertalingen in onze Bijbels corrigeren en weten wat er werkelijk staat. Omdat we niet maar lezen over het einde der wereld of iets dergelijks, maar begrijpen waar het werkelijk over gaat. Dat wij leven enerzijds in de tegenwoordige boze eeuw, het samenstel van dingen, menselijke ontwikkeling, menselijke denken, de tegenwoordige menselijke cultuur, onze westerse, wellicht onze Nederlandse cultuur, of wat het maar is, of wat er maar voor door moet gaan, dat doet er nou niet toe. We maken er deel van uit, maar met mate, er komt sowieso een eind aan, wij zijn al geplaatst in die toekomende eeuw die begonnen is in de opstanding van Christus. Daar gaat het om. En als hier op aarde de tegenwoordige boze eeuw beëindigd wordt, dan is dat inderdaad in de wederkomst van Christus. En dat heet dus dan bij die gelegenheid ook de oogst. Wanneer zal dat zijn? De oogst. De voleinding der eeuw. En dan zal de Heer hier op aarde zijn. En zich ook zichtbaar met de gang van zaken bemoeien. Maar in afwachting daarvan hebben wij de belofte van: ik ben met u tot aan de voleinding der eeuw. Ook al kun je dat niet zien. Niettemin, hij is met ons. Sterker nog, hij gebruikt zijn macht om een werk dat hij aan ons begonnen is en in ons begonnen is te voleindigen tot op de dag van Christus. En dat allemaal binnen het kader, niet van de tegenwoordige boze eeuw uiteraard, maar binnen het kader van die toekomende eeuw waarin wij onze Heer kennen als onze hoge priester, ons hoofd, maar in zekere zin ook wel degelijk als onze koning. In ieder geval degene die wij dienen en degene van wie wij ons loon, onze erfenis zullen ontvangen in de toekomst. Zullen wij danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we ook vandaag uw woord mochten openen. En dat we ons mochten bezighouden met uw woord en de letterlijke uitdrukkingen die we daarin vinden. Omdat we niet misleid zouden worden, maar inderdaad zouden begrijpen wat u in onze tegenwoordige tijd aan werk volvoert. We danken u dat we mogen beseffen dat we weliswaar leven in deze tegenwoordige eeuw enerzijds. Maar dat die eeuw voor u heeft afgedaan, omdat u de overwinning behaald hebt en een nieuwe, de toekomende eeuw hebt opgericht in onze heiland zelf, die daarvan de eersteling geworden is, maar waarvan ook wij geacht worden eerstelingen te zijn. We danken u dan dat we deel mogen hebben aan die andere wereld, dat we mogen deel hebben aan een andere samenleving, aan een andere wandel, een andere burgerschap dat in de hemel is. Wij danken u daarom dat wij ons bewust mogen zijn van ons bijwonerschap hier in deze wereld. En mogen beseffen dat het werk dat u aan ons doet is niet ten behoeve van de wereld of ten behoeve van ons leven in de wereld. Maar integendeel, u wilt ons bekwaam maken om dienaren van u te zijn. Koningen en priesters van een nieuwe schepping, van een nieuw verbond en inderdaad van deze toekomende eeuw waarin u ons geplaatst hebt. Wij danken u dat we ons deze dingen eigen mogen maken. Dat we daardoor veranderd worden in ons denken. Dat we daardoor die wereldgelijkvormigheid inderdaad verliezen en veranderd worden naar de vorm, naar het beeld van uw Zoon. Want dat toch is het werk dat u aan ons zou doen. We bevelen ons bij u aan, ook voor de dagen die voor ons liggen, omdat uw werk aan ons voortgang mag vinden. Omdat we mogen toenemen in kennis en genade. Omdat we mogen opwassen in deze hele wijsheid en in kennis der waarheid. En dat tot eer van uw naam. Wist u zo ons nabij, vanuit uw beloften en uit uw liefde en trouw, om Christus wil. Amen.